We hebben natuurlijk weer de gebruikelijke gastspreker voor u. Maar deze keer hebben we dus het paasvis lichtelijk in het hoofd. Ik hoop dat u daar geen bezwaar tegen hebt. De spreker zal zich dan ook wel bezighouden, denk ik, met al datgene wat bij Pasen hoort, wat ik het zo maar noemen. Wat de persoon zelf betreft, heeft geleefd in die tijd, heeft bepaalde dingen ook meegemaakt. Is, dacht ik, langzaam maar zeker toch ook meer realist geworden. Hij praat niet over het geheim van de opstanding. Hij zegt, het is waarschijnlijk wel zo, maar dat weet ik niet. Maar aan de andere kant heeft de figuur van Jezus een enorme indruk op hem gemaakt. En een van zijn vreemde opmerkingen, daar hebben we even over gesproken natuurlijk, was wel iemand die gemarteld is en die naar zijn dood toe gaat en toch vrede uitstraalt. Dat is een heel bijzonder iemand. Vrede, dat is een innerlijke kwestie, zegt hij dan. En hij begint dan een heel betoog over werkelijkheid en niet-werkelijkheid. Ik zal het dan in mijn eigen woorden samenvatten. Dan hebt u tenminste over de dingen waar je waarschijnlijk minder over zegt ook wat gehoord. Vrede in jezelf is in feite een onafhankelijk worden van de wereld buiten je. Vrede is het vermogen om de tegenstellingen in jezelf op te lossen. Wie in zich die rust vindt, vindt in zichzelf kracht, vindt in zichzelf iets van het koninkrijk God, zou de christenen zeggen, van licht, en daardoor is hij in staat om de buitenwereld zo vooruit te sluiten, dat hij ze weliswaar beleeft, maar dat hij er niet meer mee verbonden is op enige dwingende wijze. Zijn opvatting over Jezus was oorspronkelijk, er zijn er zoveel gepubliceerd, en ze kletsen aardig wat aan, ze kunnen wel leuke dingen zeggen, maar het zijn en het blijven mensen. En ja, Jezus heeft wel wonderen gedaan, maar waren het wel wonderen. Op die manier gaat het dus. Hij zegt, al die dingen die zeggen we zo weinig. Maar er zijn ogenblikken dat die man gewoon een medemens aankijkt of aanraakt, en dan zie je die ander veranderen. Die ander heeft ineens vrede, de tegenstellingen, de conflicten zijn even uit de weg geruimd. En dat is het bijzondere. Nu, we zijn er natuurlijk allemaal, dat weet u, we hebben al de laatste tijd al wat erger over gesproken, bent u eigenlijk in uw kern eveneens deel van de goddelijke kracht, deel van de goddelijke eenheid. Die kracht kun je beseffen, je kunt er een beroep op doen. Wanneer dat gelukt, dan heb je een gevoel van, ja, innerlijke warmte. Je weet niet wat er gebeurt, maar even verandert de wereld voor je. Wanneer je die kracht regelmatig zou aanroepen, regelmatig je als het ware zou verdiepen in de kern van je eigen wezen, dan zou dat gevoel als het ware op wens kunnen worden opgeroepen, en het zal gelijktijdig voor een langere tijd kunnen bestaan. In de periode dat die innerlijke kracht als het ware in je naar buiten stroomt, ben je bijna onaantastbaar voor de wereld. Er kan van alles gebeuren, je zult het registreren, je zult zelfs handelen in overeenstemmingen mee, maar gelijktijdig hou je afstand ervan. zullen niet eens hoeven vechten. Maar als een Engelse door de 30 krijgen de schoenen wel of niet betaald zijn. Maar wat we wel kunnen constateren, dat is dat A, die kracht bestaat, B, dat die kracht iets in ons bewustzijn verandert. Nu ga ik even van mezelf uit, hoor, want je weet hoe dat gaat met dergelijke denkbeelden, ze komen van een ander, je gaat er zelf over nadenken en dan ontstaat er toch weer iets anders. Maar bij mij is het ongeveer zo gegaan. Wanneer ik dus in mijzelf die krachtbron aanbreng, dan verandert mijn relatie met mijn wereld. Maar is die wereld dan nog wel echt? Is het afstand nemen niet eerder komen tot een groter besef van werkelijkheid, zodat je de onbelangrijke dingen als het ware aan je voorbij ziet trekken en gelijktijdig de hoofdzaken weer vasthouden? Mijn ervaring met leven en dood, ik heb geleefd en ik ben ook naar dood gegaan, maar leef ik weer, die brengt me er eigenlijk een beetje toe om te zeggen, altijd leef je in een droombeeldje. Wanneer je tot de kern van je wezen terugkeert, dan ontstaat er een ogenblik dat ik werkelijkheid zou willen noemen. En als onze vriend dan praat over vrede, dan ben ik geneigd om te zeggen dat hij de vrede noemt, dat is eigenlijk de werkelijkheid. En dan kun je misschien van Jezus zeggen dat hij de werkelijkheid wat sterker heeft uitgestraald dan anderen in zijn tijd. Er zijn hoofdstromen in het leven, noem ze lot, je kunt er niet aan ontkomen. We zijn deel van het bestaan. Of zo je wilt, deel van een kosmisch plan. Maar die hoofdstromen zullen we zelf zien, omdat we voortdurend bezig zijn met die vele kleine stromingen die binnen ons eigen bereik vallen. We zijn bezig om de werkelijkheid te veranderen, denkende, terwijl we in wezen onze aandacht afleiden van de onveranderlijke ontwikkeling in de werkelijkheid en gelijktijdig ons moeten overgeven aan het droombeeld dat wij uit die details hebben samengesteld, dat met die werkelijkheid weinig iets te maken heeft. Als je leeft, leef je, dat zie je naar je dood,
in een wereld waarin illusies en waan toch zeker 60% van je belevingen hebben bepaald en beïnvloed. Maar als je overgaat, kom je ook in een droomwereld. Die wereld is groter, ze heeft misschien meer mogelijkheden, maar ook daar ben ik voortdurend bezig om mijn eigen wezen als het ware te vergelijken met alle kleine, voor mij nog controleerbare details. Terwijl de hoofdzaak waar ik uit besta, waarin ik een functie heb, eigenlijk nog steeds blijft verwaarlozen. Onze gast van vanavond had nog een opmerking die mij heeft getroffen. Hij zei, je kunt aan je lot niet ontkomen, tenzij je jezelf volledig prijsgeeft. Zeg ik, wat bedoel je daar nou mee? Hij zegt, kijk, lot is een functie. Die functie bestaat in God, in de kosmos. Die functie zal altijd bestaan. Wanneer ik me daar tijdelijk mee vereenzelvig, dan ben ik deel van die functie, ik kan haar niet veranderen. Maar mijn eigen wezen heeft tot taak om te beseffen, niet in de eerste plaats om te functioneren. Dan kun je dat als geest natuurlijk veel gemakkelijker zeggen dan u op aarde, hè? Dat begrijp u ook wel. Maar het was interessant genoeg om er ook weer even over na te denken. Dus ik zo tegen mezelf, ja, eigenlijk, wanneer ik mijn laatste drie levens bekijk, heb er dan drie die ik redelijk goed ken en nog wat details uit de antieke doos. Dan moet ik toegeven, ik kon aan een bepaalde ontwikkeling niet ontkomen. Ik heb eraan meegewerkt, zelfs terwijl ik er tegen was. In één geval heb ik zelfs datgene wat ik bestreed, door mijn bestrijding pas tot werkelijkheid helpen worden. Dat is toch krankzinnig? Tenzij je zegt, ja maar, dat is het lot. Dat is een functie die ik heb. En de manier waarop ik dat interpreteer, de manier waarop ik ermee bezig ben, heeft er niets mee te maken. Ik ben een deel geworden van die waarheid, totdat mijn bewustzijn zich geheel van die ontwikkeling weer los heeft gemaakt. En dan kijk je naar je dood, en dan vraag je ook wel eens af, ja, hoe ben ik zo gek gekomen, hè? Want uiteindelijk, stel je dat nou voor, student geweest, magister geweest, allemaal op de verkeerde manier, en ook nog in de politiemacht gezeten, ook op de verkeerde manier. En als je dan kijkt wat je eigenlijk in die geest bent, dan zeg je, ja lieve mensen, maar nu zie ik dat ik iets volbracht heb. En ik kan niet zeggen, ik heb het gedaan. Ik ben er deel van geweest. En in een geestelijke wereld ben je ook deel van iets. En je zoekt dat te concretiseren. Ik ben deel van een functie die u misschien omschrijft als interessant of vervelend. Ik probeer dus via verschillende mediums bla bla in verstaanbare taal om te zetten. Waarom doe ik het? Waarom help ik anderen die in illusies gevangen zitten die erg onaangenaam zijn? Als ik het goed bekijk, eigenlijk alleen omdat ik zonder dat het gevoel heb van onvolledigheid. En dat wil zeggen dat er dingen moeten zijn in mij die ik nog niet ken, maar die eigenlijk bepalen ook wat ik in de geest ben, wat ik doe, wat ik beleef. Zodra ik mij openstel voor de werkelijkheid, u zegt dan leven in het licht, dan zit ik weer in dat schuitje. Ik word geleefd door iets. Ben het misschien al, maar ik weet het niet. Hè? Ik kan het in ieder geval niet overzien op het ogenblik. En dan kom ik weer tot eigen conclusies verder ook. Want als je eigen ervaringen erbij betrekt, dan zult u zelf ook wel eens ontdekken. Dan kom je tot een hele hoop denkbeelden waarvan ongeveer de helft verkeerd is. Moet u bij het volgende dan ook maar onthouden. Ik denk, moet ik zeggen, ik geloof, dat ik deel ben van een bepaalde keten van ontwikkelingen, zover deze vanuit de geest worden voortgebracht. Heel waarschijnlijk behoor ik ook tot een groep die in de stof vooral ingrijpt of werkzaam is. Wanneer ik daarnaast begrijp dat eenzijdigheid voor mij een beetje onaanvaardbaar is geworden, en dat ik juist daardoor onder meer voor de orde allerhand dingen doe en ook lid ben van die groep, als je tenminste overleden kunt spreken in de geest, dan kun je eigenlijk niet overleden spreken, alleen over overledenen. Maar dan zeg ik tegen mezelf, ik ben erbij terechtgekomen omdat ik de behoefte heb onbevooroordeeld te functioneren tegenover anderen, en in mij ligt de behoefte om een opbouwmogelijkheid voor anderen te scheppen. En dan ga ik als de bliksem kijken natuurlijk wat er allemaal voor geesten zijn die dergelijke neiging hebben, en dan ontdek ik bepaalde groepsgeesten, bepaalde geesten die in de natuur bepaalde rassen beïnvloeden en dat soort dingen. Ja, dan ben ik dus geen Hoge Piet. Maar ja, dat is ook goed, hoef ik geen hoge hoed op te zetten, want dat laatste is erg lastig als je geen hoofd meer hebt. Voor mij is het werkelijk het gevoel dat je voor anderen een zekere stuwing vormt. Ik kan niet zeggen belangrijk bent, want dat is het eigenlijk niet. Als ik in mijn eigen wereldje naar mezelf kijk, dan ben ik mijzelf eigenlijk wel een beetje genoeg. Dat wil niet zeggen dat ik genoeg van mezelf heb. Ik heb het gevoel dat zoals ik dan ben in rust, eigenlijk alles naar me toe vloeit en de wereld is volmaakt. Alleen, ik word altijd uit het begrip van volmaaktheid wakker geschokt door het gevoel er ontbreekt iets. En dat ontbrekende probeer ik dan weer aan te vullen door mijn werken in de sferen, poging om wat te leren, werken op aarde, tenminste als u dit werken wilt noemen. Een hele hoop mensen noemen praten geen werk, daar moet je politicus voor worden. Maar, of pastoor. Nou, dominee kan ook nog, ja, je hebt gelijk. Maar hoe je dat allemaal bekijkt ook. Nu ik met deze denkwijze ben geconfronteerd, misschien heb ik ongelijk. Maar heb ik echt het gevoel, wij zitten in een reeks gebeurtenissen waarvan we deel zijn en waarvan we zonder het te willen of te weten zelfs deel uitmaken door de invloed die wij op anderen, op onze omgeving uitoefenen. En dan vraag ik me natuurlijk onmiddellijk ook af, ja, misschien u ook wel, ja, maar waarom heb ik dan altijd allerhand theorieën gehad en waarom bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet leuk gevonden? Ik denk dat wij de waarheid waar we een functie van zijn niet aan kunnen. En ik denk dat wij proberen door allerhand verklaringen voor hetgeen we doen, allerhand rationalisaties voor hetgeen we denken en geloven, voor onszelf een wereldje te scheppen waarin we oppermachtig zijn. Het is eigenlijk gek als je kijkt hoeveel mensen, wanneer je hun innerlijk ontleedt, als ideaal voor zichzelf het beeld van een dondergod hebben uitgekozen. Je zoekt je God te zijn, hebben ze wel eens gezegd. Maar dat betekent gelijktijdig dat alles wat niet bij ons wezensbeeld past, voor ons geen God kan zijn. Dan kunnen we praten over Jezus en al wat hij heeft doorgemaakt en wat hij is geweest. En wat hij nu zou moeten zijn en voor ons betekent. Maar we kunnen niet zo ver komen dat we erkennen wat die Jezus is, zijn wij eigenlijk ook. We zijn er bang voor. Omdat we het gevoel hebben dat we dan die weg van Jezus moeten gaan. En dat bedoel ik niet halleluja roepen of zo. Want dat is de goedkoopste manier om jezelf vroom te voelen. Maar echt het gevoel, ja, dan moet ik misschien ook wonderen gaan doen en dat kan ik niet. En ik zou misschien aan het kruis terechtkomen en dat wil ik niet. Hè? Ik zou veel moeten lijden, vervolgd moeten worden en dat wil ik allemaal niet. Dus is Jezus iets anders dan ik ben. En ja, dan kunnen we zeggen, Jezus heeft het zelf anders bekeken. Die zei, het koninkrijk Gods is in uw lieden. Hè? En hij heeft ook gezegd, ik ben u de weg en de waarheid. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat bedoelde hij niet mee zijn stoffelijke persoonlijkheid, geloof me dat. Hij bedoelde daar die geestelijke kwaliteit mee, denk ik. Dit functie zijn van het hogere, van het onbekende. Dat voor ieder van ons de weg is. Maar dan moeten we erkennen dat die weg belangrijk is. We zijn functie, ons functioneren volgens deze ingelegde, deze ons opgelegde waarde is belangrijk. En al het andere, dat hangt er eigenlijk maar bij. Dat is niet belangrijk. We hebben ook de neiging, tenminste als ik aan mijn laatste levens denk, om tegen onszelf te zeggen, ach, we zijn toch eigenlijk heel erg goed. Natuurlijk, we doen wel eens dingen verkeerd. Ik zei ook tegen mezelf in de politie, natuurlijk, je neemt wel eens steekgeld aan en dan laat je iemand ontsnappen. Maar uiteindelijk doe je die mens daar een genoegen mee en je spaart de staat een hoop kosten. Wat ik wou niet zeggen. Je bent het of niet eens met de wetten die je uitvoert, maar dan mag je ze niet uitvoeren. Of je bent het er wel mee eens, maar dan mag je niet voor een beloning eventjes wat anders gaan doen. De inconsequentie van ons eigen bestaan is, dacht ik, de grootste belasting voor ons waarheidsgevoel. We kunnen eenvoudig niet aanvaarden dat wij zelf zo zijn of dat we die dingen moeten doen. En achteraf weet ik het heus wel. Er zijn tenminste 2 gevallen geweest in de incarnatie waarin ik dus, zeg maar, agent was. Tegenwoordig zou het waarschijnlijk Securité Nationale noemen. Maar toen was het dus een soort politieagent. Daar heb ik 2 gevallen geholpen. Tegen heel rijke beloningen overigens. Die erg belangrijk zijn geworden voor de latere geschiedenis. Die tot zelfs in de tijd van Napoleon III heel grote invloed hebben gehad. Daardoor hebben ze hun tijd als het ware op bepaalde manier helpen bepalen. Gericht. Ze hebben iets gedaan waardoor de ontwikkelingen gestimuleerd werden. Als ik helemaal eerlijk was geweest, was dat niet gebeurd. De grote fout ligt dus in het feit dat ik het niet wist. Ik had het moeten weten. Niet in het feit dat het gebeurd is. En ik denk dat dat eigenlijk een van de belangrijkste conclusies is die je kunt trekken uit alles wat die spreker dan ook zo dadelijk wel weer zal gaan vertellen. Het gebeuren is onontkoombaar wanneer het deel is van een kosmisch patroon dat ik niet kan overzien. Het heeft weinig zin om mij over de feiten druk te maken, te beklagen, berouw te hebben. Het gaat om mezelf. Waarom deed ik het? Wat was mijn motief? Hoe heb ik het voor mezelf aanvaardbaar gemaakt? Heb ik het gezien als iets wat werkelijk de moeite waard was, of eerder als een aardigheidje? Het antwoord op die vraag is voor ons beslissen. En u zult dat, wanneer u eenmaal overgegaan bent, ook wel ontdekken. De voorstellingen die je van alle dingen hebt, nou, die vallen meestal erg tegen, hoor. Het is altijd anders dan je denkt. Nou, vooral die mensen die denken, nou, ik kom dadelijk aan een grote parkpoort, die wordt voor me open gedaan, dan staat God al om een sigaar in mijn mond te douwen. Nou, dus je gaat naar de hemel en je bent een sigaar. Maar je moet gewoon weten wat je eigen motieven zijn geweest. Wanneer die motieven verkeerd zijn, dan kan het beste wat je in je leven tot stand hebt gebracht gelijktijdig geestelijk een grote last zijn en je ertoe brengen om weg te kruipen in het duister. Ervaringen die je van ganser harte hebt doorgemaakt, die kunnen je nooit beïnvloeden. Die zijn zo. En daar ben je gewoon deel van. Je blijft je ervan bewust. Maar ze maken geen beperking uit van je contact met anderen, of van je ervaring van licht, of zelfs het voelen van vrede. Het zijn alleen de dingen waar we zelf een conflict mee hebben. De dingen die we niet wilden of niet konden aanvaarden. De dingen die we via een uitvlucht, een rationalisatie, hebben geprobeerd tot iets anders te maken, die het ons lastig maken. En dan kan ik best begrijpen dat de christenen dan zeggen, Lam Gods dat de zonde de wereld draagt. Het is zo gemakkelijk. Maar onze zonden zijn onze denkfouten. niet onze daden die voor een groot gedeelte onontkoombaar zijn. En zo geloof ik dat deze benadering dan toch een beetje een paar sfeer, zelfs nog even gekeken of ik een paar eihoofden kon krijgen om door te komen, maar dat ging niet, want die waren al getikt. Maar dat deze paas eigenlijk juist op die manier opstanding kan betekenen. Het één worden met de functie die je hebt en daardoor niet meer beperkt zijn door de waarschijnlijkheden en verklaringen die je altijd hebt aangenomen. Ik hoop dat de gastspreker u op zijn wijze en natuurlijk veel duidelijker en beter dan ik het heb gedaan, iets daarvan zal kunnen laten voelen en misschien ook laten horen. Wat mij betreft, ik geloof dat ik mijn taak redelijk heb volbracht. En als u dat niet gelooft, mijn geloof is mij voldoende. Ik laat dus het medium thans vrij. Dank u nogmaals voor de aandacht. En hoop dat het een avond wordt waar je toch weer heel veel uit kunt putten. Goedenavond.